Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons mee kunnen luisteren. Onze voorganger vanochtend is broeder Van der Laan, ook hartelijk welkom. En onze organist broeder Kees Hoek. De collecte vanochtend is bestemd voor de opbouw van de kerk. En de bloemen willen we graag meegeven aan onze voorganger broeder Van der Laan. Of die ze voor zichzelf houdt of een groet voor een derde die hem nastaat, dat laten wij aan hem over. Maar de bloemen zijn voor u vanochtend.
Dankjewel.
Wil ik u alles vanuit deze kant een gezegende dienst toewensen en draag de dienst over aan de heer Van der Laan.
Welkom nogmaals, fijn dat u er allemaal bent. En weet u wie er ook is hier vanmorgen? God, hij is aanwezig, want, zo zegt hij, ik zeg u, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, zal hun te deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus, hij is hier vanmorgen. Laten we zingen, ons eerste aanvangslied. Psalm 103, de versen 1 en 2. Voor een persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laat ons bidden. U willen wij danken, u eren, u loven, u prijzen, o Heilige Vader, machtige God. Want u bent onze God. Onze liefhebbende Vader, die ons omringt met uw zorg, die ons uw liefde schenkt zonder voorwaarden, en dat we voor uw troon mogen staan. En dat heeft u, Heer Jezus, mogelijk gemaakt voor ons. U ziet er elke dag naar uit hoe u ons kon zegenen, Heer. We hoeven ons alleen maar naar u uit te strekken, naar u. En we krijgen het van u. En als we deze spiegel ons dan voorhouden, dan beseffen wij, Vader, dat we vaak tekort schieten. En dat weet u ook, want u doorgrondt ons en u kent ons. U kent onze zitten en onze staan. U kent onze gedachten van verre. Gij die ons hart aanziet, onze diepten peilt. U omgeeft ons van voor en van achteren. En toch, Vader, herkenden wij u niet. Deden we het weer op eigen kracht, buiten u om. Heer, vergeef ons. Doe ons herleven. Gericht zijn op u en maak ons weer nieuw. En geef ons uw genade. Breng ons in het reine met u en met elkaar. Zegen ons met vrede. En laat lichten uw aangezicht over ons. Amen. Lieve gemeente, en ieder die zijn zonden, zijn fouten, eerlijk en oprecht beleid en berouw heeft van zijn zonden, krijgt vergeving van die zonden. God ontarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Want zo zegt Psalm 103, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo velft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. We zingen Psalm 103, vers 3. De Heer verlangt wel van ons dat wij op een juiste manier in het leven staan. En de Heer Jezus heeft in Matthäus 5 daar enkele dingen over gezegd. Hij zegt dan vanaf vers 27 van Matthäus 5. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit, werp het van u, want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou het af en werp haar van u, want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter hel varen. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hand nemen, geef hem dan ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van de Vader die in de hemelen is. Want hij laat de zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt gij, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone, doen ook de heidenen niet hetzelfde. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Zingen wij een loflied, gezang 255, de versen 1 en 4. God hier is vanmorgen, dat mag duidelijk zijn. Wij willen wij hem vragen of hij met zijn geest in ons wil werken, zodat we de boodschap van deze morgen ook mogen begrijpen. Laten we bidden om de verlichting met die Heilige Geest. Zet ons in beweging, Heilige Geest. Zet ons in beweging, u die in ons bent. Het onderpand van u gekregen, Vader. De belofte op de uiteindelijke erfenis. Zet mij in vuur en vlam met uw liefdevolle, zachte kracht. Vul mijn ziel, maak mij heel. Heilige Geest, richt mij op. Leer mij in u te vertrouwen. Om weer te vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus Christus dat mij reinigde. Mijn lichaam genas, mijn ziel vulde, mij weer heel maakte. Dank u wel, Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, en zet mijn geest in beweging. Help mij u weer te zien met geheel mijn hart. Kom, Heilige Geest, zet mij in beweging. Hef mij omhoog naar ongekende hoogten. Voor uw woord, door u geïnspireerd. Amen. Ik heb iets staan met kinderen, maar dit kind is al groot, hè? Oké. Waar gaat het vanmorgen over? Nou, ik ga het vanmorgen hebben over de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest en wat doet hij? Ik doe dat naar aanleiding van voorbeelden uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En kijken wij gewoon of wij de stem van de Heilige Geest kunnen verstaan. Hij is in ons, want, zo zegt Paulus, uw lichaam is een tempel van de Geest. Dus als die in ons is, dan moet die ook een uitwerking hebben in ons. Is dat zo? Ja, dat is zo. Maar veel mensen hebben dat niet half in de gaten. Begrijpen het ook niet. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Ik begin in het Oude Testament en ik ga voor u lezen 1 Koningen 18, de versen 36 tot en met 42 en dan 1 Koningen 19 vers 1 tot 6. Het gaat over de wereldberoemde profeet Elia. Dat was een geweldige man, was dat, echt waar. Er was een hongersnood geweest vanwege de zonden van Israël. Had God besloten over een hongersnood over Israël. En op een enig moment, na een aantal jaren, zei God tegen Elia: ga naar koning Ahab toe, want ik wil regen geven. En Elia moet een aantal opdrachten uitvoeren van God. En dan komt hij op het idee om een groot offer te gaan doen op de berg der Karmel. En dan zegt Elia tegen het volk, tegen de koning, van nou, die God die daar voluit laat zien wie de God is, die zal dan ook de God over Israël zijn. Nou, dat was dan afgesproken, maar het komt toch wat anders. We lezen het op het moment dat Elia zijn offer gaat brengen en al de Baals priesters, 450 stuks, en de profeten ook zo'n 450 stuks, de hele dag geprobeerd hebben om het offer te laten ontsteken door Baal, maar niets van dat. En dan komt de beurt aan Elia. Dat begint bij vers 36. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: Heere God van Abraham, Isaac en Israël, mogen heden bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde. En lekte het water in de groeven op. Toen het hele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zei Elia: Grijp de profeten van Baal, laat niemand van hen omkomen. Zij grepen hen. En Elia voerde hen naar de beek Kizon en liet hen daar slachten. Vervolgens zeide Elia tot Ahab: Ga, eet en drink, want daar is het geruis van een stortregen. Toen ging Ahab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de berg Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. En dan ga ik bij vers 19, hoofdstuk 19, verder bij vers 1 tot 6. Toen Ahab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen mij de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Berzeba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver in de woestijn, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En hij zeide: Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar reikte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op en eet. En toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek, op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. En dan lees ik u nog een stukje uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 10, de versen 27 en 28. Wat ik u zeg in het donker, zegt het in het licht. Wat gij in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En wees niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veeleer bevreesd voor hem, die beide ziel en lichaam kan bederven, verderven in de hel. Had ik daar nog een lied op gegeven?
304. Gezang.
Gaan we die zingen? De versen 1 en 2 na het amen van de preek. Horen, zien en
zwijgen.
Ja. Uitroepteken of vraagteken? Uitroepteken. Ik heb er een vraagteken achter staan. Okay. Doen we het ook in de praktijk? En als je het mij vraagt, dan doen we dat niet. Dan moet ik ontkennen het op antwoorden van, is namelijk bij mij het geval. Vaak is het een kwestie van, heb je het al gehoord? En daar waar ik opgegroeid ben, daar kwam het nog alles voor dat uit dat, heb je het al gehoord, roddelpraatjes kwamen. En dan had je natuurlijk de zaak in opspraak staan natuurlijk. Burenruzies, niet van de lucht. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Het kwam alleen over horen, zien en zwijgen. Deden ze het maar, ze deden het niet. Ja. Maar, dus niet je uitroepteken, die vraagteken. En waarom heb ik die vraagteken wel geplaatst dan? Waarom dan wel? Wel, dat horen, zien en zwijgen gaat over de stem van God. Jezus, de Heilige Geest. Kun je, als je de stem van God, Jezus, en de Heilige Geest hebt gehoord, en de wondertekens hebt gezien, nog wel zwijgen? Dat kan eigenlijk helemaal niet. En als je mij vraagt, zeg ik daar ook volop tegen, nee. Want waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Jawel, daar loopt de mond van over. Vergelijk het maar als je verliefd bent geworden en je geliefde die beaamt je gevoelens. Wauw. Of je doet een huwelijksaanzoek en de geliefde stemt toe. Dan ben je in de zevende hemel, hè? Of niet? Ik zie maar heel weinig glimlachen. Goed, maar je knijpt je nog eens een keer in de arm en je vraagt je af, ik droom toch niet of zo, weet je wel. Heb ik het wel goed gehoord? Ja, zeker weten, ik heb het goed gehoord. Ze zei ja, weet je wel. Zo. dat zeker weten, en dat heb ik het goed gehoord, dat krijgt een heel andere klank als je het hebt over het verstaan van de stem van de Heilige Geest. De meeste mensen horen de stem van de Heilige Geest niet, omdat ze die stem niet herkennen. Niet zijn afgestemd op de stem van de Heilige Geest, omdat er zo ongelooflijk veel ruis op de lijn is. En wat is dan die ruis? Nou, die ruis is je eigen geweten, maar ook de boze die probeert je natuurlijk van alles in te fluisteren. En soms doe je meer wat de boze je influistert, en soms doe je meer wat je eigen geweten je influistert, dan dat de Heilige Geest tegen je zegt. Het is belangrijk om je af te stemmen op de juiste frequentie. En dat betekent dat je je moet voorbereiden bij het bidden, maar ook in de stilte zijn dat je goed luistert. En ook klopt het ook wat er gezegd wordt. Ja, dat is heel belangrijk. En Paulus die schrijft dan in Efeze 10, het is belangrijk dat je de wapenrusting Gods aandoet. Dan ben je voorbereid. Hij zegt, doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleiding van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Maar waaruit bestaat dan die wapenuitrusting van God? Wel, de lendenen omgord met de waarheid. Je hebt een riem, dat zijn je lendenen hier, omgord met de waarheid. En de waarheid, dat is Gods woord. Jawel, Gods woord is de waarheid, de Bijbel. En dat betekent dat je eerlijk, zuiver en oprecht moet zijn. De panzer van gerechtigheid. Een panzer, dat zit heel dicht op je huid. Zit er heel strak omheen. Het panzer beschermt ons hart. Bewaart je hart, een hart vol liefde. Zijn gerechtigheid bewaart ons. Zo dienen we ook in gerechtigheid te leven. Dat wil zeggen, in gehoorzaamheid. De voeten geschoeid met bereidvaardigheid. Wil ik mijn voet, de ene voet en de andere voet daar voor elkaar zetten om op weg te gaan om het evangelie te vertellen aan andere mensen. Om andere mensen met het evangelie compleet te maken. We kunnen die vrede, die boodschap alleen maar brengen als die vrede ook in ons is. Het schild van het geloof, ja, dat beschermt het hele lichaam. Daar kun je achter wegkruipen, achter dat schild. He, je had het schild voor je en met het zwaard had je in de andere hand, zal ik maar zeggen. Het geloof, dat is het schild dat ons beschermt. Onze verbondenheid met de Heer. Ons vertrouwen op hem. Alle pijlen van de duivel, die kunnen we met dat schild afweren. De helm van het heil, dat is een heel belangrijke helm, dat helm van het heil. Want de duivel probeert altijd daar ons te pakken, in je hoofd. Verkeerde dingen influisteren, dat is het aanvalsgebied primair van de duivel. Laat je niet verleiden, zegt Jezus. Richt je aandacht op mij. Het zwaard van de geest, ja, dat is de Bijbel. Zonder de Bijbel, het woord, kunnen we niet overwinnen. Alleen Gods woord dringt door tot de linies van de vijand. Ja, en dan blijft er nog eentje over die super belangrijk is. En dat hebben veel mensen ook niet in de gaten dat dat belangrijk is. Maar het is wel zo. Bidden. Vooral bidden in de geest is een machtig wapen. Is een aanvallend wapen. In Matthäus 16 vers 18 daar staat. Wij strijden tot aan de poorten van de hel. En die zullen ons niet overweldigen. Dat is nogal wat. Dat wij macht hebben in ons gebed over de hel. In zijn totaliteit. Die hebben maar te doen wat wij zeggen. Nou, veel mensen die kijken, denken daar heel anders over. Die beleven dat ook anders. Van, Heer, help, help, help. Nee, je hebt de kracht daartoe. En dat hebben veel mensen niet in de gaten. Als we deze wapenrusting aandoen, dan is er ook heel wat minder ruis op de lijn. Zijn wij de enigen die last hebben van ruis op de lijn? Nou, ik denk het niet. Je komt ze in de Bijbel ook tegen. Wat dacht u van Elia? Wat dacht u van Jona? Wat dacht u van Jeremia? Wat dacht u van Paulus? Dat zijn niet zomaar mannen. Dat zijn mannetjesputters als je die evangeliën en die profetenboekwerken leest. Maar ook bij hen is er ruis op de lijn. En toch waren zij sterke mannen Gods. Elia die door zijn manier van leven in de spelonken een buitenmens was. En die eigenlijk de Johannes de Doper is van het Oude Testament. Hij had ook een hele speciale tuniek van kamelenhaar. Iets bijzonders was het. Dat is een attribuut die bij Elia hoort. En als je het over Elia hebt, ja, hij had die kamelenharen mantel had hij aan. Hij wist te overleven, met Gods hulp weliswaar, maar hij wist de hongersnood te overleven. En hij wist ook uit de handen te blijven van. En waarom kon hij uit de handen blijven van Agab en Izebel? Omdat God hem steeds weer naar een nieuwe plek bracht, waar hij veilig was. God waakte over hem. Elia, een bijzonder mens. Hij staat weliswaar niet in het grote boekwerk van de kennis, Book of Records, maar toen hij aan Agab vertelde van ga naar Jezreel, maak dat je wegkomt en ik hoor een gedruis van regen, maak dat je wegkomt en het wordt een stortregen. Toen heeft hij Agab ingehaald in zijn strijdwagen en is voor hem uitgerend 20 kilometer lang. Als je dat kunt, dan heb je een behoorlijk wereldrecord in handen. Zeker weten. Maar goed. Snelvoetig. Maar dan. Elia die behaalt een enorme overwinning daar op de berg de Karmel. Je zou toch zeggen, die man die moet helemaal opgeveerd zijn. Wauw, in het volk dat roept van de Heere God, dat is onze God, er is maar één God en dat is Yahweh. En dan komt daar dat geniepig klein berichtje van Izebel. Zo mogen mij de goden doen, ja nog erger, als jouw hoofd of niet datgene gebeurd is met jou, wat ook met mijn Baalpriesters gebeurd is. Elia, de grote sterke man, hem zakt de moed in de schoenen. En hij krijgt te maken met angst en gaat naar de woestijn. Toen, op dat moment overstemde de ruis de stem van de Heilige Geest. Word de grote man een kleine man. Is dat het verhaal? Ik heb dit verhaal heel vaak door mijn hoofd laten gaan. En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Hij heeft zo'n power gehad daar. En God kwam met vuur af op zijn gebed. Wat een krachtig gebed. En Izebel die komt eraan en die zegt van, joh, ik maak jou een kopje kleiner. En daar zakt die hele Elia in elkaar. Ik dacht, hoe kan nou zoiets? Toen ik aan het voorbereiden was met deze preek, toen liet de Heilige Geest me iets zien. Hij zakte niet in elkaar, dat deed hij niet. Het was het verdriet. Het was het verdriet wat hem overmande. Het volk had geroepen van Heere God, dat is onze God. Maar ze deden het niet. Of ze durfden niet, dat kan ook. Maar hij had er verdriet over, dat ze God hadden verlaten. Ze beloofden God weer van alles. En Elia die zag hetzelfde weer gebeuren. Ze hadden net een periode van 3 jaar achter de rug zonder regen. Ze zouden regen krijgen, ze kregen ook regen. Maar het volk gaat net zo hard weer de andere kant op. Verdriet. Verdriet om zijn volk. Verdriet om zijn volk die zo'n slechte koning en koningin heeft. Frustratie bij Elia. Al zijn werk voor niets geweest. God stuurt hem naar de berg de Horeb. Maar niet zonder hem eerst gevoed te hebben. Met hemelsmanna en water. En wat denk je van die reis? 40 dagen en nachten doet hij over die reis. Om van Berzeba naar de Horeb te gaan. Ja, ooit, waar de 10 geboden gekregen zijn. Daar. Waar Abraham gevraagd werd om zijn zoon te offeren. Daar. Ga daar naartoe. Sta er eens even bij stil. Heb je zelf al eens een ontmoeting gehad met God? Denk er eens over na. In de psalmen staat dan vaak het woordje Sela. En het woordje Sela wil dan zeggen van denk eens na wat je nou net gelezen hebt. Een ontmoeting met God hebben. En hoe was uw voorbereiding dan? Ook 40 dagen en nachten lopen? Toen Elia bij de berg de Horeb aankwam en in een spelonk overnachtte, kwam het woord van God tot hem. Elia, wat doe jij hier? Wat kom je doen? En dan antwoordt Elia: Heer, ik heb zeer geijverd voor u, maar de Israëlieten hebben alle profeten gedood en ik alleen ben overgebleven. En dan geeft God zijn dienstknecht een cadeautje. Nee, Elia, dat is niet waar. Er zijn nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En dat is een heel mooi gebaar naar ons toe. Want die 7000 mensen daar in Israël, dat waren mensen zoals u en ik. Niets beter dan wij en wij niet beter dan hen. Het mooie ervan is dat God hen ziet ondanks hun zonde. Volhouden, volharden, God ziet u en hij kent u. Ook al denk je wel eens soms van, komt mijn gebed wel aan? Is de hemel niet van koper, weet je wel, zo staat er in de psalmen. Dan lijkt het wel dat de hemel van koper is, dat de gebeden niet kunnen doordringen. Maar God hoort u, zeker weten. Elia krijgt de opdracht om terug te gaan. Hij moet Gods opdrachten uitvoeren. En ook bij de profeet Jona toen de tijd was dat het geval. Jona vluchtte, weigerde Gods opdracht uit te voeren. Maar uiteindelijk voerde hij die opdracht wel uit. En wat dacht u van Jeremia? Kom er zo op terug. En van Paulus. Hoe komen wij in de normale omgang, zoals wij leven hier zo in Noordwijk, hoe komen wij in een normale omgang aan informatie? Wel, door het horen, gehoor, door het zien, gezicht, ruiken, tasten, proeven. En daarnaast kunnen wij tal van bronnen raadplegen die ons geloof kunnen versterken. Maar ik zeg er gelijk iets bij, die ook ons geloof kunnen verzwakken. En in heel veel gevallen is er eerder sprake van verzwakken dan versterken. Wat doen wij vaak? Als we alleen de Bijbel oppakken en we houden die hand omhoog en zeggen, is dit Gods woord en is dit de waarheid? Dan zegt niet iedereen volmondig ja. Dat weet ik zeker. Daar zit altijd een vraagteken bij. En dan versterkt ons geloof dat niet. Nee, dan verzwakt het ons geloof. En dat is iets om wel goed in het oog te houden. Laten we gaan kijken naar die sterke mannen en vrouwen in de Bijbel die het met veel minder informatie moesten doen, maar daarom misschien wel een stuk gelukkiger. Die uit puur geloof moesten handelen. In Hebreeën 11, dat is een overbekend hoofdstuk, door het geloof dit, door het geloof dat. Om eens maar een paar te noemen, Noach. Hij hoorde van God dat hij een ark moest bouwen. Waar? In de woestijn. Een boot bouwen midden in de woestijn. Ze hebben hem allemaal voor gek verklaard. Om die ark te bouwen, dat heeft een nodige tijd gekost. Ze hadden een heel simpel gereedschap. Maar Noach heeft vastgehouden aan zijn geloof en heeft het gebouwd. En het is uiteindelijk zijn redding geworden. Toen Noach begon was hij 500 jaar. En toen hij klaar was met die boot, was hij 600. 100 jaar heeft hij over die boot gedaan. 100 jaar heeft hij geëvangeliseerd daar midden in de woestijn naar de volkeren rondom hem. Zijn eigen broeders en zusters. Dus, we hadden het er net over, evangeliseren over in Noordwijk. Bouw een ark in je tuin en je hebt een geweldig onderwerp. Abraham, hij werd geroepen door God om weg te trekken uit Ur. Hoe is dat gegaan? Hoe is hij daar weggegaan? Nou, Abraham, die was volgens de Joodse Talmud, was hij het absoluut niet eens met het bedrijf wat zijn broer Nachor deed. En Nachor die had namelijk een afgodenfabriek. Die maakte afgoden en die gingen dan verkopen en dan gingen de mensen daar weer voor bidden en zo. Dat was zijn beroep. Abraham die had daar helemaal niets mee. Dat is mogelijk een motief geweest vanuit de Talmud geredeneerd aan, maar de Bijbel levert daar niet over. Maar waarom Abraham zoiets had van, hier moet ik weg, dit klopt gewoon niet. En misschien dat God toen dacht, ik moet Abraham hebben. Sarah, die moeder werd op haar 90ste. Ze was de overgang al voorbij. En toch. Ze moest zelfs om die belofte lachen. En de Heer hoorde dat en die zag dat. Werd de Heer daar boos om? Nee, die belofte die werd vervuld. Abraham nog een keer om zijn zoon te offeren. Nou, wat denkt u? Zou hij niet vaak hebben gedacht, heb ik de stem van de Heer wel goed verstaan? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Hij kan nog zo'n goed gelovige geweest zijn, maar hij wist toch ook van, God die wil geen mensenoffers. Alhoewel, het was wel gebruikelijk in die tijd van Abraham, bij de omliggende volkeren. Abraham, hij ging er wel voor, hij deed het. Althans, hij poogde het te doen, maar God greep in. Abraham heeft volgens de Hebreeën schrijver er serieus rekening mee gehouden dat God hem ter plekke zijn zoon terug kon geven uit de dood vandaan. Dat heeft hij zelf, ja, daar heeft hij op die manier rekening mee gehouden. Wat dacht u van Jozef? 400 jaar voor de Exodus heeft Jozef op zijn sterfbed de opdracht gegeven: als jullie vertrekken vanuit dit land naar het beloofde land, neem mijn gebeente dan mee. 400 jaar van tevoren. Een profetie van de Heer gekregen. Een profetie. Hij wist dat Israël bevrijd zou worden. En in Exodus 13, vers 19, ging deze profetie in vervulling. Horen. Heel belangrijk. David, die moest op een bepaald moment moest hij, de Filistijnen gaan verslaan. Dat had hij één keer gedaan en toen vroeg hij een tweede keer aan God van, Heer, wat zal ik doen? Zal ik ze aanvallen nu of op een ander moment? En toen zegt de Heer, die zegt tegen hem van, nee, je moet wachten totdat je de schreden, de voetstappen hoort en de bomen daarboven. Tot je dat hoort. Kun je je voorstellen wat zo'n generaal gedacht moet hebben? Is mijn koning nog wel normaal? Voetstappen horen daar in die boomtoppen? Als hij dat hoort. Kijk, en dat is je nou afstemmen op de frequentie van de Heer. Dat hij zegt van, ik moet mij dus focussen op datgene wat de Heer nu gezegd heeft. En als ik zoiets hoor, dan kan ik tegen mijn generaal Joab zeggen, en nu moet je aanvallen. En zo gebeurde het ook. Samuel. Prachtig voorbeeld. Samuel, in die tijd dat hij geboren werd en dat hij opgroeide tot een jaar of 7, was hij in de tempel bij Eli. En dan staat er vermeld in de Bijbel dat het woord van de Heer was erg schaars. En gezichten waren niet erg talrijk. En dan staat er in vers 8, voor Samuel 1, of Samuel 3 bedoel ik, nog nooit was aan Samuel een woord des Heeren geopenbaard. Nog nooit. Hij had er totaal geen idee van. En dan midden in de nacht hoort hij zijn stem tot 3 keer toe. En dan denkt hij over, wat is dit dan? Eli zal wel geroepen hebben, dus ik ga maar naar Eli toe. En Eli die krijgt dan ook op een bepaald moment de tweede keer in de gaten van, wacht even. God roept hem. En toen wist Samuel ook, als ik die stem dus hoor, dan is dat God. Zo duidelijk kan God spreken. En hoor je dat dan door je trommelvliezen heen? Nee. Je hoort dat in de geest. Echt waar. Als je Hebreeën 11 leest over al deze geloofsgetuigen, dan hebben al deze mensen één ding gemeenschappelijk. Niemand van hen heeft de belofte van God, Jezus Christus, dat hij op deze wereld kwam, daadwerkelijk meegemaakt. Niemand van hen kon de route volgen naar Jezus' geboorte. Sommigen voor een deel. Zij moesten in geloof aanvaarden dat God zijn belofte zou nakomen. Wij, christenen, hebben het voorrecht dat wij kunnen aantonen dat God de belofte wel is nagekomen. Dat hebben we het woord voor. En dat maakt het geloven een stuk gemakkelijker. Ja, zou je denken. Het zou wel zo moeten zijn. Wij hebben het voorrecht dat we uit het Nieuwe Testament de werken van Jezus op aarde kunnen lezen. En wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij allemaal gezegd heeft. Over God. Over zichzelf. Maar absoluut zeker weten ook over de Heilige Geest. Maar hoeveel van ons weten dat? En kennen dat? En wie gelooft het? Wat je niet ziet, ja, dat is moeilijk om te geloven. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Wij zijn zonen en dochters van God, zo zegt hij. En worden geleid door de geest van God. De Heilige Geest dus. Dat is goud, mensen. Dat is goud. Dus wij moeten die stem kunnen verstaan. Hij is in ons. Hij woont in ons. Een heiden, een buitengewoon heiden, die zei eens een keer, en hij heette premier Gandhi van India, die zei als heiden, als hindoeïst, de christenen hebben dynamiet in hun handen, maar ze weten niet hoe ze het moeten laten exploderen. En dat is bij veel mensen wel het geval. Wij hebben de Heilige Geest, maar wat doen wij ermee? Jezus zegt in Johannes 15... dat het beter is dat hij naar de hemel gaat, want daar kan de trooster, de Heilige Geest, komen. Die is alomtegenwoordig, Jezus zelf niet, maar de Heilige Geest wel. Hij openbaart de wil van de Vader en de Zoon. Het is de Heilige Geest die tot je spreekt. Hij maakt bekend. Bid God, zo zegt hij, om de Heilige Geest. En zo staat het ook in Lucas 11, vers 13. Indien gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Ja, dat is wel belangrijk, dat je hen daarom vraagt. Hoe werkt de Heilige Geest? Wel, ik doe dat met een oud-testamentisch voorbeeld. Toen Mozes in de woestijn de tabernakel moest gaan bouwen, zei God tegen hem dat hij dat exact moest maken naar het beeld dat hem getoond was. Mozes had dus een beeld gekregen van, oh, zo moet ongeveer die tabernakel eruit zien, dat zijn de contouren. Hij kreeg een soort van algehele visie. Maar die mensen die die details moesten werken, de vaklui die dat moesten maken, die kregen een speciale visie van de Heer om bepaalde voorwerpen te ontwerpen en te maken. Dat staat letterlijk in Exodus 35, vers 30 tot 33. God inspireert met zijn Heilige Geest. En werkt dat ook zo bij u? Ja. Geen ding wat anders is. Maar dat hangt wel in hoge mate van u af. God geeft u de Heilige Geest voor datgene waar u in zijn koninkrijk de Heilige Geest voor nodig hebt. En veel mensen kunnen zich hier geen voorstelling van maken. Hij is onzichtbaar en bestaat daardoor voor vele mensen niet. Maar, zo zegt Paulus, gij, geheel anders, laat de Heilige Geest uw vriend worden. Ik had het al even over Jeremia. Jeremia, dat is mijn profeet. Ik heb iets met die man. Jeremia, die beklaagt zich naar God. En ik heb maar even vrij vertaald wat er eigenlijk staat in Jeremia zelf. Ik moet woorden zeggen, zegt Jeremia, die ik zelf nooit bedacht zou hebben. Maar ik krijg wel de rekening gepresenteerd. Ze hebben hem half doodgeslagen. Maar nu is het afgelopen. Ik doe het niet meer. Ik ben het zat. Afgelopen, over en uit. Ik heb er geen zin meer in om mijn kop langer als kop van Jut te presenteren. Ik heb me teruggetrokken. Vervloekt heb ik mijn geboortedag. Depressief tot in mijn tenen ben ik. Ik dacht, als ik me werkelijk verzet tegen God, dan lukt dat wel. Ik wil gewoon niet meer aan hem denken. Hem gewoon negeren. Daar komt Jeremia tot een conclusie. Dat, wat ik net zei, dat had ik beter niet kunnen doen, zo zegt Jeremia. Want al de energie die ik daar heb ingestopt, had precies een tegenovergestelde uitwerking. Ik kon God niet negeren. Ik kon hem niet vergeten. Elke dag was hij er, in mij. Mijn hart raakte gewoonweg van slag. Mijn ervaring is dan ook, dat als God eenmaal zijn hand op je heeft gelegd, dan raak je hem ook nooit meer kwijt, hoor. Ik voegde mij naar zijn woord en ik sprak zijn woord als een vulkaan. kwam ik tot uitbarsting. Ik schreeuwde zijn woord van de daken. Ik, Jeremia, profeet tegen wil en dank. Jeremia moest naar de pottenbakker. Hij zag wat de pottenbakker deed. En de Heer sprak ter plekke tegen hem dat hij dat moest opschrijven. En later vertellen aan het volk. En dat zien, dat heb ik bij ervaring. Dat zien, daar moet je niet te licht over denken. Ik heb vaak genoeg beelden gehad. Tijdens het evangeliseren. En heb het varen dat je goed moet opletten als je beelden ontvangt in de geest. Het moet ruisvrij zijn. Je wilt zelf nog wel een keer invullingen geven. Absoluut fout. Soms moet je iets zeggen. Soms moet je iets doen. Het is een proces van vorming. Maar het is, mensen, oh zo mooi. Echt waar. Een profeet. Horen, zien en zwijgen. Vraagteken. Een profeet kan niet zwijgen. Moet prediken van de daken. Voorgangers, evangelisten ook niet. En als het goed is, kunt u er ook niet over zwijgen. Niet omdat het moet, van buitenaf, als een gebod, zelfs niet uit angst of uit bezorgdheid om het missen van loon. Maar vanwege een innerlijke drang. Een geloofservaring die niet meer te stoppen is. Alleen te beschrijven in een soort van poëtische taal van een profeet. Een vuur van binnen, zoals Jeremia dat omschreef. En Jezus zei, wat ik u zeg in het donker, zegt het in het licht. Wat je in je oren hoort fluisteren, wat ik je spreek, predik het van de daken. Dat is het enige wat een preek en getuigenissen hoeven te doen. Zo over dat vuur vertellen, dat het in mensen harten ontbrandt. Welk vuur? Het vuur van God. Dat God van u houdt. Dat God u lief heeft. Hoor en luister. Hij staat aan de deur van uw hart en klopt. Hoor naar de fluistering in de geest. Hoor het. Luister ernaar. Doe open. Doe open. Laat me binnen. Ja, maar Heer, ik. Doe nu maar open. Ja, maar Heer. Zullen we het verleden vergeten? Doe dan die deur open. Lieve mensen, als je zo'n kans krijgt aangeboden, ontvang hem dan die hem. Hij die u altijd al zocht. Lieve mensen, wij zijn zo druk in ons bestaan. En veel lawaai overstemt vaak de fluisterende woorden in de geest. Toch loont het zich u geregeld even aan de lawaai van alle dag te onttrekken. En luister naar het gefluister in je geest. Amen. de dienst der gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor die persoonlijke dank of beden. En we sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Direct na het gebed zingen wij ons geloofsbelijdenis. Lied 274a uit de evangelische liedbundel.
Heb je niet opgegeven?
Dat is correct wat u zegt. Daar werd ik netjes op gewezen. Daar werd ik netjes op gewezen. Laat ons bidden. Vader, dank u wel voor het kostbare, troostrijke woord dat wij vanmorgen weer uit uw vaderhand mochten ontvangen. Het is bemoedigend om te weten dat u er alles hebt aan gedaan, Heer, om ons weer in relatie te brengen met u. Dat u, Heer, de Heer Jezus, uw heerlijkheid wilde afleggen, om naar ons mensen toe te komen, om ons, om alles op u te nemen, alle zonden, alle kommen, alle kwel. Wat een onvoorstelbare genade van u, o Heer. Maar omdat u het deed, Heer, is er weer vrije communicatie met u mogelijk. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader, voor de Heilige Geest die het communiceren met ons nooit moe wordt. We hoeven slechts op u af te stemmen. Om uw intimiteit waar te nemen. Maar dat is juist ons probleem zo vaak, Heer. Er is zoveel ruis waardoor wij het afstemmen, waardoor dat bemoeilijkt wordt. Wij weten van uw woord dat we in stilte, in de stilte, uw stem moeten horen. Uw stem eigenlijk moeten opzoeken, op de juiste frequentie komen. Heer, ook op andere wijze communiceert u met ons, door dromen en visioenen. Maar ook daarin voelen wij ons niet altijd zeker. Twijfelen we of we uw stem wel goed hebben gehoord. Twijfelen we of u wel iets te zeggen had in die dromen en in die visioen. Heer, maak ons een en al oog om uw Heilige Geest te verstaan. Maak ons gevoelig opdat wij uw stem, uw woord verstaan en uw wegen willen gaan. Heere, bewaar uw kerk. Waak over ons. Stuur met de kracht van de Heilige Geest zelf het schip de kerk overal op aarde. Want sterk is de tegenwind, de tegenstroom. Laten we weer een eenheid worden en zijn, Heer. Want dat dat gaat gebeuren, dat is zeker. Uw kerk wordt weer één kerk. Zo is het begonnen en zo zal het ook eindigen, ook hier. Vuur ons aan door uw Heilige Geest. Heer, laat onze straat op gaan. Laat ons evangeliseren. Laten we ons uw woord, uw evangelie verkondigen. Om het zomaar eens te zeggen, Heer, van de daken te schreeuwen. Heer, we bidden u voor de christenen die vervolgd worden. Heer, de nood is groot. Christenen worden afgeranseld, gemarteld, gedood, omdat ze uw naam belijden. Heer God, ik breng in het bijzonder voor u de mensen in Syrië, in Irak en Iran, Heer. Waar die groepering ISIS bezig is, Heer. ISIS, een Egyptische afgod, Vader. Heer, bevrijd ons van die afgoden in Jezus' naam. Heer, laten wij ons niet monddood laten maken door de waan der wereld. Deze wereld, Heere God, die zo hopeloos verdeeld is. Een wereld waarin Satan als een brullende leeuw tekeer gaat. Zoekende wie hij zal verslinden. Maar u, Heere Jezus, hebt de Satan overwonnen. En wij zijn, zo zegt uw woord, in u mede-overwinnaars. Want u die in ons woont, is sterker dan hij die in de wereld woont. Wij zijn in u overwinnaars. En de poorten van de hel zullen ons niet overweldigen. De gemeente zal niet overweldigd worden. Vader, zendt de Heer Jezus spoedig terug. Opdat deze verdorven wereld in vrede mag leven. Vader, die dag is alleen bij u bekend. Maar dat die dag met de dag naderbij komt, dat lijdt geen twijfel. En laat ons erop voorbereid zijn. Vader, u kent al onze omstandigheden. Vader, wij bidden u voor de achterblijvers van de slachtoffers die omgekomen zijn met dat vreselijke vliegtuigongeluk. Troost u hen, Vader, zoals alleen u dat maar kunt. Troost u hen en laten wij als naaste broeders en zusters met liefde er voor hen zijn. Vader, wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden, in plaats van voor hen die door ziekte of andere reden daartoe niet in staat zijn. Met hen die lijden en ziek zijn en graag weer beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Er zijn met hen die alleen zijn, die niemand hebben om mee te praten. Wil ons een dienstbaar hart geven opdat we naar hen omkijken, o God. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen. Heere, u kent ze. Heer, wilt u nabijheid schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben en leven in de angst van de nabije dood. Geef hen verlichting, Heer, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen en hun geliefden nabij. We danken u, Vader, voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen zij verder aansterken om zo mogelijk hun taak in deze wereld te kunnen hervatten. Heer, allen bemoedigen die u om wat voor reden ook nodig hebben. Geef een rust en een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij. In Jezus' naam. Heer, wilt u onze persoonlijke dank in als nood of nood, als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u willen toevertrouwen, Heer. Horen in een moment van stilte. Heer, hoor er van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons. O Jezus Christus, onze Heer, in wiens naam wij bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, in hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in tot de eeuwigheid. Amen. Come and shout on the Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we ons slotlied uit de Evangelische Liedbundel 351. Gaat dan heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen.
Amen.